we kennen allemaal het gezegd, wel never change a winning team. Ik zeg, misschien moeten we dat wel af en toe doen.
Te grote teams samenstellen zonder een duidelijke opgave of zonder echt het nut daarvan in te zien. Dus echt stilstaan bij, hebben we wel echt zoveel mensen nodig om ons gezamenlijk doel te gaan halen.
Even twee quizvraagjes. Heb jij enig idee met hoeveel mensen je dagelijks samenwerkt en hoeveel tijd je daaraan besteedt? Nou, het is veel meer dan je denkt. Een gemiddelde professional werkt in 8 teams tegelijk maar liefst en is daar zo'n 6 uur per dag mee bezig. Laat die cijfers maar even op je inwerken. Ik ben John van Schagen en dit is De Wereld van Werken. Een podcastserie die je wordt aangeboden door Juno. Het adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Met in deze aflevering van samenwerking naar prestaties. Samenwerken is voor veel mensen een bron van energie. Maar het kan ook frustrerend zijn als mensen niet dezelfde doelen nastreven bijvoorbeeld. Twee mensen van Juno maken ons wegwijs in dit thema. Het zijn Iris Cornelis, adviseur gedrag en verandering, en Caroline de Vos. Zij is adviseur huisvesting en gedragsverandering bij Juno. En ik vraag aan Caroline, wat is dat nou eigenlijk, samenwerken?
De ene vindt samenwerken, brainstormen, echt samen aan documenten werken. De andere vindt dat al communicatie. Dus je ziet daar heel veel verschillen in. Maar wat mij betreft is samenwerken werken aan een gemeenschappelijk resultaat, waarbij een wederzijdse afhankelijkheid is. Dus ik heb jou nodig om dat resultaat te bereiken. Dus ik denk dat dat voor mij iets heel belangrijks is, die wederzijdse afhankelijkheid en werken aan een gemeenschappelijk resultaat of doel.
En Iris, is dan ook de omvang van het team nog belangrijk? Groot, klein?
De omvang van het team is heel belangrijk, want we zijn vaak geneigd om te denken, nou, dat een groter team dat kan meer gedaan krijgen, of en hoe meer, hoe beter. Maar we zien in de praktijk eigenlijk heel vaak dat dat niet het geval is en dat het afhankelijk is van het werk wat gedaan moet worden, wat de omvang van het team zou moeten zijn.
Nou, wat je heel erg vaak ziet als een team groter wordt, is dat het fenomeen sociaal luieren opkomt. En sociaal luieren, nou, ik heb er allemaal beelden bij, ik denk jullie ook. Maar het is ook echt achteroverleunen en niet bijdragen of niet optimaal bijdragen naar wat je kunt of naar wat je wilt. En hoe groter dat team wordt, hoe groter dat fenomeen gaat worden. Want ja, iemand anders kan het wellicht beter, dus waarom zou jij het doen? Of je wordt wat minder gehoord of minder gezien. Dus dat zijn wel, ja, je ziet gewoon dat dat belangrijker wordt. En daarmee zie je ook dat bijvoorbeeld het rendementsverlies bij grotere teams ook groter wordt. Dus bij gemiddeld is dat rond de 25%. Maar hoe groter dat team, hoe meer dat toeneemt. Dus hoe effectief of hoe efficiënt een groot team is, ja, ik zou zeggen, beperkt het. Beperk de omvang van je team.
Ja, we zijn al hele mooie concrete tips aan het geven. Ja. Heel goed.
Ja.
Toch nog even terug naar de basis, Iris. Een goede samenwerking. Wat is eigenlijk de basis van een goede samenwerking?
Het allerbelangrijkste voor een goede samenwerking is het hebben van een gemeenschappelijk doel. We zien heel vaak als je aan teamleden gaat vragen, één voor één, wat is het gemeenschappelijke doel van het team? Dan krijg je bijvoorbeeld 10 verschillende antwoorden. Terwijl het kan heel simpel zijn door met elkaar een concreet en realistisch doel te scheppen, waar iedereen ook een individuele bijdrage aan kan leveren. Zie je al heel snel dat dat heel veel doet met een goede samenwerking.
Ja, het klinkt heel logisch wat je zegt, maar blijkbaar in de praktijk gaat dit vaak mis.
Het wordt vaak als een gegeven gezien. Mensen staan er niet bewust bij stil dat wanneer een nieuw team samengesteld wordt of wanneer er een nieuw doel op hun pad komt, dat het dan belangrijk is om het even te benoemen. Dus om het even op te schrijven en met elkaar te checken of ieder teamlid zich daarin kan vinden.
En ik noemde het net al in de introductie, dat samenwerken doen we eigenlijk veel vaker dan we denken. En dan ook even heel veel meer teams. Hoe is dat voor jullie hier bij Juno?
Ja, nou ja, ik werk op dit moment in 6 teams samen, waarvan 4 opdrachtteams en dan ook nog 2 expertise-teams. Dus ook als je naar mijn agenda kijkt, dan zit dat vol met samenwerkafspraken. Dus afstemming, overleggen. Dus ja, in mijn agenda kan ik wel zeggen dat ik minimaal 4 dagen in de week wel echt wel druk bezig ben met samenwerken.
Het is heel herkenbaar. Binnen Juno maak ik al onderdeel uit van verschillende teams. Een expertise-team, een discipline-team of een project-team. Ik herken heel erg wat Caroline zegt over het schakelen en de volle agenda's. Maar wat mij ook het meeste opvalt is dat ieder team werkt op een andere, heeft een andere manier van met elkaar omgaan of met elkaar samenwerken. En het, is het best wel eens een uitdaging om dan te schakelen, omdat je binnen het ene team een hele andere rol hebt of een andere sfeer heerst dan in het andere team.
Normaal gesproken zouden samenwerkingen ook energie moeten geven, maar het kan ook wel eens leiden tot frustratie.
Kan zeker leiden tot frustraties.
Ja, heb je voorbeelden?
Ja, ik merk dat het heel belangrijk is om dingen uit te spreken naar elkaar. En dan bedoel ik niet alleen de harde werkafspraken, dus wanneer zien we elkaar en waar werken we aan, maar ook de, wat ik dan de meer zachte kant noem, dus hoe gaan we met elkaar om? Dus voorkeuren voor communiceren. Ik zit wel eens in een team met collega's die een wat meer directere stijl van communiceren hebben. Ik kan af en toe wat meer indirect of wat meer van het groepsgevoel zijn. En als je daar niet over praat, dan kan dat best wel wat frustraties opleveren.
Dus daarmee zeg je in feite ook dat elke samenwerking zijn eigen dynamiek heeft.
Absoluut, ja. Ieder persoon heeft zijn eigen voorkeuren en op basis van hoe iemand gedreven, gemotiveerd wordt. Het is belangrijk om daar ook als team bij stil te staan.
Wanneer kunnen we eigenlijk spreken over samenwerking? En wanneer ben je in een team, Carolien?
Nou ja, samenwerken, wat ik eigenlijk al te straks zei, zit voor mij echt in die wederzijdse afhankelijkheid. Dus en dan ook gezamenlijk dat doel bereiken. Dus ik denk dat heb ik steeds in mijn achterhoofd. En als je gaat kijken naar een team, ja, we noemen tegenwoordig wel alles een team. He, dus, maar als je kijkt naar de definitie van een team of naar de letters van een team, dan staat dat ergens voor. Hè? Dus de T staat voor together, de E staat voor everyone, de A voor achieves en de M voor more. En dat zegt al meer dan genoeg. Hè? Together everyone achieves more. Dus dat zegt ook echt wel dat je elkaar nodig hebt en dat je daardoor meer kan presteren.
Dat is die wederzijdse afhankelijkheid.
Ja, en we noemen alles tegenwoordig een team. En de vraag is of dat het dus echt daadwerkelijk teams zijn. Is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheid? Is er sprake van een gemeenschappelijk resultaat? Is er ook een beperkte omvang waardoor je ook effectief en efficiënt kan werken?
En als je dan kijkt naar de voordelen van goed met elkaar samenwerken, waar denk je dan als eerste aan?
Ik denk dat dan als je samenwerken echt goed georganiseerd hebt in een organisatie, dan draagt het bij aan heel veel bedrijfsdoelstellingen. Dus je werkt efficiënter en effectiever. Het draagt bij aan een meer productiviteit. Maar ook, en ik denk dat ook een hele belangrijke is, engagement en werkplezier. Het zorgt voor nieuwe, innovatieve ideeën. Dus je wordt ook als organisatie innovatiever. Dus ik denk dat het gewoon zoveel voordelen heeft om stil te staan hoe je samenwerkingen in een organisatie goed kan organiseren.
En als je dat vertelt, dan is het des te vreemder eigenlijk, Iris, dat daar zo weinig aandacht voor is.
Dat is eigenlijk heel gek. En ik denk, trap zelf ook al eens aan die valkuil, dat het vaak als een het loopt nou eenmaal zo, dus het groeit zo. Een team wordt gevormd omdat er een resultaat behaald moet worden. En ik denk dat er maar heel weinig organisaties zijn die echt heel bewust stilstaan bij wat betekent nou samenwerken eigenlijk voor ons en hoe kunnen we dat dan het beste doen. Het loopt vaak zo, omdat het werk daarna vraagt, de primaire werkzaamheden daarna vragen. En ik denk dat de reden is dat het af en toe nog wel eens wat piept en kraakt aan verschillende kanten.
Want laten we dan eens even inzoomen naar hoe we feitelijk samenwerken. Daar hebben we zojuist al wel het een en ander over gezegd. Maar uit onderzoek blijkt dat 80% maar liefst van de samenwerking in teams niet voldoet aan de gestelde verwachtingen.
Ja, en dat zijn vooral, moet ik wel iets bij zeggen, dat zijn de verwachtingen van het management. Dus misschien hebben die wel hele hoge verwachtingen. En ik denk ook wel dat dat deels waar is, want als je gaat kijken naar het resultaat van teams, daar denken wij altijd heel snel 1 plus 1 is 3, hè? Er is een synergie, dus met samen bereik je meer. Maar uit heel veel onderzoek wat is gedaan de afgelopen jaren, blijkt dat eerder 1 plus 1 is 1,5 te zijn.
En nu had jij het net over sociaal luieren. Een hele interessante term. Ja. En een van de belangrijkste oorzaken ook dat teams niet altijd even effectief en efficiënt zijn. Iris, komt dat feitelijk bij alle teams voor? Of zien we ook hier wel dat size matters?
Ik denk dat omvang zeker belangrijk is. Want hoe groter, dat Caroline ook al eerder benoemde, hoe groter een team, hoe makkelijker ook is voor iemand om wat meer naar de achtergrond te treden. Het heeft misschien ook te maken met bepaalde persoonlijkheden. Je hebt altijd wel wat meer aanwezige persoonlijkheden in een team die vaak het woord nemen. En hoe kleiner de groep, hoe meer ruimte er is om voor iedereen om ook een bijdrage eraan te leveren. Maar ook daarvoor denk ik dat het dus naast het stellen van een gemeenschappelijk doel heel erg helpt als je het daarbij ook hebt over wat ieders individuele bijdrage en verwachtingen zijn. Want als je van jezelf weet, dit wordt er van mij verwacht om aan het gemeenschappelijk doel van het team bij te dragen, dan ben je ook veel meer gemotiveerd en geneigd om actief deel te nemen.
Caroline, is dit inderdaad de belangrijkste remedie? Of moeten we soms ook gewoon nu eenmaal accepteren dat niet iedereen even hard gaat?
Oeh, die is spannend. Ja. Nee, dus ik ben gewoon echt van mening dat sociaal luieren voor niemand goed is. Dus voor de individu niet, maar ook niet voor het team. Voor de individu niet. Want het is gewoon helemaal niet leuk als jouw bijdrage er niet toe doet. Hè? Want volgens mij heeft iedereen goede intenties om ook echt onderdeel te zijn van het team en daar een bijdrage te leveren. Het is ook echt niet fijn als jij toch inspanning doet en je niet gewaardeerd wordt. Dus ik denk dat het, tenminste als ik naar mezelf kijk, en ik heb dat gevoel, want ik heb het ook wel eens meegemaakt, hè, dat ik denk dat van Iris kan het beter, dus ik ga hier niet aan beginnen. Ja, dat is gewoon niet fijn. Je komt zelf niet tot je recht. Maar ook voor dat team, hè, je maakt gewoon niet gebruik van het potentieel van wat in dat team zit. En ik denk dat dat gewoon niet goed is. Dus als zijn managers die zeggen van, nou ja, het is niet erg als je even een stapje terug doet. Of de boog kan niet altijd gespannen zijn. Hè, en vooral tegenwoordig krijgen die vaak te horen. Maar als je het niet uitspreekt naar elkaar, ja, dan weet ook de rest van het team niet wat je eraan doet. Dus wat mij betreft, ja, natuurlijk mag je af en toe een stapje terug doen. Maar bespreek het met elkaar. Bespreek wat je van elkaar verwacht en hoe je ieder een bijdrage kan leveren aan uiteindelijk wat je wil bereiken.
Bespreken met elkaar, hoor ik je een aantal keren zeggen, Iris. Communiceren dus. En daar schort het vaak aan.
Ja, dat klinkt makkelijker als je het zo zegt. Van, nou, praat er gewoon over met elkaar. Maar we merken gewoon binnen de organisaties waar wij rondlopen, en het zat misschien intern bij onze eigen teams ook wel, dat het niet zo makkelijk is om daarbij stil te staan. Wat ik ook al eerder zei, het kan dus heel erg helpen om gewoon, als je voor het eerst met een nieuw team aan de slag gaat, alles op tafel te leggen. En niet alleen dus de werkafspraken, wat is ons doel en hoe vaak zien we elkaar. Maar ook, wat voor persoonlijkheden hebben we nu eigenlijk hier? En wie kun je dus het beste inzetten voor wat voor soort werkzaamheden? Het helpt gewoon voor het werkplezier, voor de effectiviteit. Uiteindelijk dus ook hoe langer mensen bij een team blijven en hoe meer er opgeleverd wordt, dat je dat soort dingen bespreekbaar maakt vanaf het begin.
En Caroline, hoe kunnen jullie bij Juno organisaties daarmee helpen?
Nou ja, wij werken vaak met teams samen in teamsessies. En juist hier gaan wij het gesprek met de teams aan. Dus wij bespreken van wat zijn nou, hè, wat drijft je nu? Wij zorgen er ook voor dat in die teamsessies elkaars drijfveren en werkwaarden, de leden die je leren kennen, maar vooral ook leren waarderen. Dus, het kan leuk zijn als je weet wie de persoon naast je zit. Maar als je ook niet gebruik maakt van die werkwaarden en drijfveren, ja, dan kom je nergens. Hè? Dus je kan het pas goed gebruik maken als je het ook echt activeert.
We hebben het gehad over een team, hè, wanneer er sprake is van een team. Belangrijk dat er een gemeenschappelijke opgave is. Min of meer ja, een beperkte omvang en een soort van onderlinge afhankelijkheid. Communiceren natuurlijk. Hebben jullie nou een voorbeeld van een structuur waarin dit goed georganiseerd is? Misschien een opdrachtgever waar jullie eerder aan de slag zijn geweest?
Ja, we hadden het eerder natuurlijk al over dat alles maar zomaar een team wordt genoemd. En wat je ook heel vaak ziet is dat mensen die dezelfde rol beoefenen een team worden genoemd. Terwijl in de praktijk blijkt dat helemaal niet dat de mensen die toevallig dezelfde rol in een organisatie uitoefenen samen een team vormen. En een mooi voorbeeld bij een organisatie waar wij met name op de IT-afdeling rondlopen. Daar werken ze met IT-ontwikkelteams, scrum-teams. En dat zijn multidisciplinaire teams. Dus ieder team heeft een scrum master, een business analyst, een ontwikkelaar. Zij werken met elkaar dagelijks samen aan het halen van de gestelde doelen. En de rollen, dus alle business analisten, maar ook alle ontwikkelaars, hebben bijvoorbeeld één keer in de twee maanden met elkaar een sessie om kennis met elkaar uit te delen. Een gilde wordt dat wel genoemd. Dus het doel van die samenwerking is heel anders. Dus dat multidisciplinaire team werkt dagelijks met elkaar samen aan een doel. De personen die daar dezelfde functie of rol beoefenen, komen vooral samen om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je naar samenwerking of naar het samenstellen van teams kunt kijken.
Dus als je een organisatie hebt waar dan toevallig 7 mensen op de salesafdeling werken, dan is dat niet automatisch een team?
Dat is zeker niet automatisch een team wat dagelijks met elkaar samenwerkt of aan een opgave werkt, nee.
Nee. Caroline, waar het tegenwoordig ook vaak om draait, is diversiteit. Een beetje containerbegrip natuurlijk, maar diverse teams presteren wel aantoonbaar beter.
Ja, Ja, dat is echt uit onderzoek gebleken weer. Dan kom ik weer met mijn onderzoeken. Maar als we kijken naar diverse teams, dan nemen zij 90% ongeveer van hun tijd betere beslissingen dan een individu.
90%?
Ja, dan een individu. En als we dat zelfs in vergelijken met een gemiddeld team, hè, meer een homogeen team, dan is een homogeen team is dat percentage ongeveer 65%. Dus dat is wel een aanzienlijk verschil. Dus, maar dan spreken we wel over diversiteit in de breedste zin van het woord.
Ja, zoals?
Gender, geografie en generaties. Dus verschillende leeftijden, verschillende generaties, verschillende culturen.
Maar ik kan me voorstellen dat dit met name ook belangrijk is bij het helpen van hele complexe vraagstukken. Ja. Dat je daar vanuit verschillende invalshoeken naar kijkt.
Nou, dat is het dus. Dus juist doordat je divers bent en ook een diverse profielen hebt, kijk je vanuit verschillende invalshoeken, vul je elkaar aan. Maar het kan soms ook echt heel uitdagend zijn.
Ja, want Iris, ik werk over het algemeen heel prettig met mensen die een beetje op me lijken.
Ja, volgens mij herkennen heel veel mensen zich daar wel in. Dus het is ook als je in een divers team samenwerkt en je hebt te maken met verschillende culturen, maar ook nou, wat Caroline al noemt, achtergrond, gender, leeftijd, noem maar op. Het kan hele mooie resultaten opleveren, maar het kan ook voor onbegrip zorgen, omdat mensen niet van elkaar begrijpen waarom je bepaald gedrag vertoont. Het vergt wel een soort openheid naar andere mensen en naar andere culturen of naar andere manieren van denken. Dus dat kan ook heel lastig zijn en het kan even tijd hebben om daar een weg in te vinden.
En dan toch weer even kijken naar jullie rol als Juno. Hoe sla je dan die brug?
In dit geval is het belangrijk om ook met een leidinggevende of een teamlead van zo'n team aan de slag te gaan. Want wij kunnen hem of haar dan helpen om ervoor te zorgen dat je open staat voor de verschillen in het team. Hoe ga je om met die verschillen en hoe zet je iedereen juist goed in op basis van de doelstelling van je team? En hoe zorg je er natuurlijk voor dat er onderling begrip is voor elkaar? Ja. Daar komt, nou, het onderlinge begrip en het uitspreken komt eigenlijk iedere keer weer terug. Dat gewoon heel belangrijk is.
Ja. Dus wederom aandacht voor ook die zachte kant. Hè? We zijn het gewend om gelijk op die rijdende trein met elkaar te springen. Ja. En het over de inhoud te hebben. Want we denken dat we daarvoor staan. Maar als je gaat kijken naar de uitdagingen binnen samenwerken, zit dat heel vaak niet aan die kant. Zit het meer over hoe werken we samen? Wat zijn onze waardes daarin? Hoe kunnen we elkaar daarin aanvullen? Hoe kunnen we het beste met elkaar communiceren?
Elkaar begrijpen.
Elkaar begrijpen, ja. Ik denk dat wel heel belangrijk is.
Caroline, we zien dat samenwerkingen tegenwoordig ook steeds meer op afstand plaatsvinden. Ja. We zien elkaar niet meer elke dag van de week. Dat maakt het misschien nog wel wat complexer.
Ja, want ik denk dat een van onze menselijke drijfveren ook is om te verbinden. En wij hebben een team mogen begeleiden tijdens corona. Ik weet niet of dat jij dat nog herinnert. Er was een team wat eigenlijk op een rijdende trein stap, waar een deel was werkte al een paar jaar in dat team en een andere deel was nieuw. Dus best wel een divers team. En daarbij verliep de samenwerking dus ook niet goed. Dus je zag dat de teamleden zich niet echt gecommitteerd voelden, elkaar niet opzochten, alleen maar als het moest. Dus redelijk individueel aan de slag waren. En dat kwam ook met name omdat ze elkaar nog nooit hadden gezien of hadden gesproken of iets gemeenschappelijks hadden opgebouwd. Dus wij hadden de eerste sessie en dat was hier ook bij YouMeet. En ze gingen eerst maar eens een keer handjes. Oh, jij bent veel kleiner. Oh, jij bent veel groter. Oh. Dus alleen al die verbazing, dat was wel mooi om te zien, vond ik. En juist, we zijn toen met hun in een aantal sessies, een drietal sessies ook echt aan de slag gegaan. Leer elkaar kennen. Leer elkaar kennen wat je drijft, wat je werkwaarden zijn. En kijk ook hoe je als team elkaar aanvult. Maar ook bespreek wat de valkuilen zijn van het team. En maak daar ook afspraken over. Hoe zou je dan willen werken? Hoe zou je benaderd willen worden? Hoe kunnen we zorgen dat die samenwerking echt straks soepel gaat verlopen? En dat heeft wel echt geholpen bij dit team. De vraag is natuurlijk als weer de samenstelling soms verandert. Ik denk wel dat je hier namelijk continu aandacht aan moet besteden.
En Iris, is er eigenlijk één beproefde methode om goed met elkaar samen te werken?
Nee, dat is ook een van de dingen of uitdagingen die wij heel vaak zien. Een opdrachtgever van ons, bijvoorbeeld Caroline, volgens mij heb jij daar een mooi voorbeeld van. Organisaties denken heel vaak agile werken, dat is het buzzwoord, dat moeten we allemaal doen, want dat werkt. Terwijl we in de praktijk zien dat dat helemaal niet werkt. Dus volgens mij is het heel belangrijk om een methode te kiezen die past bij je bedrijf, bij de type mensen of het type werk wat daarbij hoort.
Het is wel grappig dat jij aan die referentie refereert. Want het was inderdaad zo, het was een organisatie die heel veel hele goede ervaringen hadden met agile werken binnen de IT-projecten. Want het maakte de organisatie wendbaarder. Ze kregen sneller betere antwoorden op vragen van klanten. Dus ja, we gaan het nu over de gehele organisatie uitrollen.
Ik voel al een klein beetje waar dit naartoe gaat.
Ja, en de vraag is of dat de goede methode is. Nou ja, ik was bij een project betrokken waarbij een nieuwe werkomgeving gerealiseerd kon worden. En juist daarbij merkte je gewoon dat de organisatie, de cultuur binnen dat die afdeling daar absoluut nog niet op gebouwd was. Dus juist waar agile werken heel flexibel gedacht wordt, werd dat helemaal niet zo ervaren. Het werd juist eerder tijdrovend en absoluut niet flexibel en stroperig ervaren. Dus ik denk dat deze, als we kijken naar deze afdeling en ook naar het resultaat wat ze wilden behalen, een eerder projectmatig werken beter had gepast. Misschien met wat agile elementen erin, maar niet we gaan over heel de organisaties agile werken implementeren.
Nee.
Die samenwerkmethode, het hoe, moet wel aansluiten op eigenlijk op de why. Hè? Dus waar wil je naartoe als organisatie? En past die samenwerkmethode ook daarbij?
Dus geen one size fits all.
Nee, daar geloof ik niet zo heel erg in.
Nu gaan wij langzaam maar zeker richting het einde van dit gesprek. En ik wil even wat dingen samengevat krijgen, Iris. Als we het hebben over samenwerken, even puntsgewijs. Wat moeten we vooral niet doen?
Nou, waar we het over gehad hebben, vooral te grote teams samenstellen zonder een duidelijke opgave of zonder echt het nut daarvan in te zien. Ja, dus echt stilstaan bij, hebben we wel echt zoveel mensen nodig om ons gezamenlijk doel te gaan halen. Nou, geen aandacht voor diversiteit in teams, vind ik ook een hele belangrijke. Homogene teams komen veel minder vaak tot goede beslissingen of tot creatieve oplossingen. En geen aandacht voor diversiteit in teams zorgt juist heel erg voor onbegrip en voor conflicten.
Nou ja, we kennen allemaal het gezegde wel, never change a winning team. Ik zeg, misschien moeten we dat wel af en toe doen. Hè? Dus het is soms juist goed om de samenstelling van een team te veranderen. Juist omdat het nieuwe impulsen geeft, nieuwe energie. En het was op dat moment een winning team, maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst ook de beste samenstelling is voor het doel wat we gaan. Dus ik zou die ook wel bij organisaties willen uitdagen. Van ja, het team was succesvol, maar misschien kunnen we nu, hè, of ervan leren en de samenstelling weer ervan te veranderen.
En daar voeg ik er dan nog één aan toe. En dat is wat jij zojuist vertelde over dat er niet één samenwerkingsmethode is voor elk team of voor elke afdeling.
Ja, hebben we er toch vier.
Ja, mooi. Carolien, dan tot slot aan jou de vraag. Organisaties die bij Juno aankloppen om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Welke problemen leggen ze bij jullie neer?
Organisatie kwam bij Juno voor de implementatie van een nieuwe manier van werken. Hè? Dus dat is denk ik het belangrijkste. Nou, nu weten we allemaal al dat die nieuwe manier van werken, dat een groot onderdeel daarvan samenwerking is. Hè? Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. En dan vragen wij ook heel vaak van, wat wil je bereiken als organisatie, zeg maar, met de implementatie van een nieuwe manier van werken? En opeens staat, dat durf ik wel te zeggen, het verbeteren van samenwerken. Maar als we doorvragen bij die organisatie, wat betekent dat dan? En wat wil je daarmee behalen? Wat is dan de opgave waarvoor jullie staan? Hoe ziet de samenwerking er nu uit binnen jullie organisatie? Dan krijgen we daar heel vaak geen antwoord op. Of we merken dat organisaties dat heel erg lastig vinden. Dus daarom zijn we ook binnen Juno bezig om te kijken hoe kunnen we die samenwerking binnen organisaties, meer op organisatieniveaus, goed in kaart te brengen, zodat we goede interventies kunnen doen. En als we naar dit soort vraagstukken kijken, hoe kan je samenwerken nou verbeteren? Dan benaderen we dit soort vraagstukken meer vanuit een soort, wij noemen dat een trechter. Maar eerst van hoog over naar steeds meer concreet. Van strategisch eigenlijk naar operationeel. Hè? Dus we beginnen met een aantal sessies, meestal op boordniveau, op directieniveau, waarbij we gezamenlijk een visie gaan opstellen over wat betekent samenwerken nu. Hè? Dus hoe kan samenwerken nou ook daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen waar jij als bedrijf voor staat. Nou, op basis van die visie maken wij een plan van aanpak, zodat het ook geconcretiseerd wordt. En eigenlijk het belangrijkste is dat we met teams ook aan de slag gaan en met de teamleiders. We kozen teamleiders om samen de teams te begeleiden en ook juist het gesprek te hebben binnen de teams. Wat is jullie gemeenschappelijke opgave, ook als je de grotere opgaven ziet? En hoe kunnen jullie daar invulling aan geven? En dan niet alleen vanuit de harde kant, juist ook vanuit die zachte kant. En door actief, door actief met die teams aan de slag te gaan, ga je pas samenwerking activeren. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus je kan op strategisch niveau iets heel moois bedenken, maar uiteindelijk doen de teams het. Hè? Dus waar de samenwerking ook echt plaatsvindt.
En dat zei Caroline de Vos. Je hoorde haar samen met Juno-collega Iris Cornelis over de succesfactoren van een goede samenwerking. Ja, en kun je daar wel een beetje hulp bij gebruiken? Stuur dan even een mailtje naar info@juno.com. Dat is Griekse ei, dubbel N-O. Juno dus. Ook als je andere vragen over het nieuwe werken hebt trouwens. In de volgende aflevering gaan we het hebben over data-gedreven werken. Hoe je relevante data kunt gebruiken bij het krijgen van inzichten en het nemen van betere besluiten. Dit was De Wereld van Werken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.